Het komt mij voor dat wil je een voortreffelijke voorstelling maken, een ideaal beeld, en die functie heeft de Christusfiguur, dan moet je deze afzetten tegen zogenaamde kwade krachten om de voortreffelijkheid van de Christusfiguur te belichten. Maar realiseer je dat dit echter een menselijke projectie is, een idealisatie van de werkelijkheid.
Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast Psyche en Spirit. Mijn naam is Annemarie Peters. Ik ben auteur en werkzaam als energetisch therapeut in mijn praktijk in Apeldoorn. In deze afleveringen neem ik je mee in mijn inspiraties die een bedding hebben in de Jungiaanse psychologie en spiritualiteit. Mijn missie is mensen te ondersteunen om meer te worden wie ze zelf in wezen zijn. En mijn ervaring is dat naarmate je meer expressie geeft aan je wezenlijke zelf, dat dit ook meer vreugde schept. En met deze podcast wil ik jou daartoe inspireren.
Iedere ochtend ben ik gewoon om een tarotkaart te trekken. Er zijn echte tarotkaarten die altijd enige schrik geven, zoals bijvoorbeeld uit de grote arkanen, de dood, de toren en de duivel. De 22 kaarten uit de grote arkanen symboliseren onze reis door het leven. De overige 56 kaarten, de kleine arkanen, reflecteren onze dagelijkse issues. Vooral de beeltenis van met name deze drie kaarten, de dood, de duivel en de toren, is in eerste instantie afschrikwekkend. Toch moeten we deze kaarten niet letterlijk nemen, maar wordt de boodschap op een karikaturale, indringende wijze uitvergroot. Toch hebben ook deze kaarten uiteindelijk een heilzame boodschap. De dood bijvoorbeeld wil zelden zeggen dat letterlijk iemand doodgaat, maar dat er iets in jezelf moet sterven, of een aspect waar we afscheid van moeten nemen. In wezen hebben de kaarten een archetypische betekenis. Je zou dan verwachten dat de betekenis in iedere kaartenset, of zoals we dat noemen een deck, universeel is. Toch valt het me op dat de essentie van de kaarten weliswaar een universele betekenis hebben, maar de weergave en de duidingen in verschillende decks zijn ook geïnfecteerd door de tijdgeest en de spirituele inspiraties van de makers van het betrokken kaartendek. Er zijn intussen heel wat tarotdecks in omloop. En het bekendste tarotspel is de Rider-Waite, dat in 1909 ontwikkeld is door Arthur Edward Waite, uitgever en occultistisch geleerde, samen met de illustratrice Pamela Coleman Smith. En beide waren lid van de Golden Dawn, een laat 19e-eeuwse Britse magische occulte orde waarin oosterse en westerse mystieke tradities tot inspiratie dienden. Wat betreft de infectie van de christelijke waarden in Rider-Waite-tarot is het goed om te weten dat Waite de rituelen van de Golden Dawn herschreef in de geest van het christendom. De illustratrice Pamela Coleman Smith bekeerde zich in 1911 tot het katholicisme. En later heeft ze zelfs in Cornwall een vakantiehuis voor katholieke priesters opgericht. Onlangs trok ik de duivel uit de Rider-Waite. En ter vergelijking kijk ik dan ook naar dezelfde kaart uit mijn favoriete deck, de Druidic Tarot. Ik ontdekte bijvoorbeeld een groot verschil tussen de weergave en duiding van de kaart van de duivel. Bij Rider-Waite is de afbeelding veel onheilspellender. We zien een overweldigende duivel op een altaar zitten, met op zijn voorhoofd een omgekeerd pentagram, teken van de triomf van de materie over de geest, lust of de donkere kant. Aan zijn voeten staan Adam en Eva met horens en staarten als gevolg van hun zondeval. Ze zijn geketend. De interpretatie verwijst ook naar te grote gehechtheid aan het materiële, bezitsdrang, seksuele uitspattingen en onze schaduw. De uitwerking van de duivel in het Druid Tarot is veel vriendelijker. We zien een mediterend wezen gemaakt van bos, hert en mens. En in zijn hand houdt hij een zogenaamde tur. Maar dat is een gedraaide halsring die door de Kelten werd gekoesterd en die bescherming tegen onzichtbare krachten symboliseert. De duivel is hier de gehorende god, wiens rieten en geheime seksualiteit in de heidense traditie met Beltane op 1 mei werd gevierd. Seksualiteit is hier geen verderfelijke uitspatting, maar wordt gezien als een heilige daad. Een prachtige beschrijving hiervan kunnen we lezen in het boek De Nevelen van Avalon, waarbij de godin door de gehorende god wordt ingewijd in de seksualiteit. Deze gehorende god staat model voor de wilde natuur. In feite is hij een metafoor voor onze innerlijke, ongerepte natuur. Een oerkracht die geleid wordt door onze instincten. In de heidense traditie is seksualiteit een erkenning van onze natuur in het aardse bestaan, met haar ritme van opgaan, blinken en verzinken. En in zoverre wordt seksualiteit gezien als een levensbeamende daad. De presentie van de geketende Adam en Eva daarentegen, met horens en staarten, als gevolg van de zondeval bij Rider Waite, deed mij vermoeden dat toch de Rooms-Katholieke moraal dit dek heeft geïnfecteerd. Ter herinnering, in Genesis 3 worden Adam en Eva door God gestraft omdat ze hadden gegeten van de verboden boom van kennis. God verjoeg dit koppel uit het hemelse paradijs en veroordeelde de mens tot een leven in het aardse bestaan. Volgens de kerkelijke leraren was de daad van Adam en Eva een ernstige vergissing, omdat nu de hele mensheid veroordeeld werd tot een bestaan in het verderfelijke aardse oord. De kerk had immers niet zoveel op met ons aardse bestaan en predikte het adagio van gedenk te sterven. Het was een opdracht om alle geneugten van het aardse bestaan te overstijgen. En dit culmineert bijvoorbeeld in het celibaat. In mijn boek, Dochters van de Maan uit 2004, kom ik een passage tegen die duidelijk wil maken dat de fobische angst voor het aardse bestaan gebaseerd is op een neurose. De kerkleraren verzetten zich tegen het verdorven wereldse met haar ziekten, zoals de pest bijvoorbeeld, en zag de hand van de duivel in alle kommer en kwel. Vrouwen zouden ontvankelijker zijn voor de influisteringen van de duivel, want Eva had het immers al bewezen. De angst voor de grilligheid en het overweldigend karakter van de natuur culmineerde in het christendom in een vijandigheid ten aanzien van het lichamelijke en de daaraan verbonden seksualiteit. De aanwezigheid van vrouwen maakte echter dat de seksualiteit niet vergeten kon worden. De eigen begeerte werd en wordt nog steeds op de vrouw geprojecteerd, waardoor zij het symbool van verleiding werd, gelijk de duivel. De Clerus zat met opgetrokken benen in een veilige, geïsoleerde moederkerk, als ware het een koesterende baarmoeder. Zo konden ze zich verschansen voor de eigen grillige natuur en de minstens zo grillige buitenwereld. Aldus de passage uit mijn boek. Zo anders is dus de duiding van de druïdic tarot van de duivel. Hier is hij een metafoor voor de oerkracht van het aardse bestaan. En deze wordt erkend en eergebracht. Het druïdic tarot is ontleend aan de leer van de druïden, waarin juist de natuur het centrum van de aandacht is. De natuur wordt als heilig beschouwd. Er is een erkenning van pijn, lijden, een erkenning van het ritme van de natuur. Telke malen opnieuw de geboorte inluidt, maar evenzo ook het leven neemt. De dood is hier vanuit de natuur-filosofische benadering het compost van de hoop. Want uit het compost ontstaat steeds weer opnieuw het nieuwe leven. Zoals ook in de herfst de bladeren langzamerhand tot compost verworden. De duivel wordt vaak voorgesteld als een bok die aan een Griekse natuurgod Pan doet denken. Hij is de god van de wildernis en patroon van de herders en hun vee. En hij vertegenwoordigt het dierlijke instinct. Maar Pan kan soms ook angst aanjagen. In de afgelegen bossen in Arcadië, het schaars bevolkte landstreek van de Peloponnesus, kon hij plotseling mysterieuze geluiden voortbrengen. Ik beschouw het bos als een metafoor voor ons onbewuste. En Pan brengt verontrustende geluiden voort uit die onontgodde, onherbergzame streken van ons onbewuste. En daarmee joeg hij de herders en hun kuddes de stuipen op het lijf. En daar komt het begrip paniek vandaan. Dat is dus ontleend aan de god Pan. Paniek ontstaat als de orde wordt doorbroken, waardoor er chaos ontstaat. Pan laat zich blijkbaar gelden als een diepe stem van onze oernatuur, die korte metten maakt met het geordend bestaan van onze ratio. Pan werd overwonnen, onderdrukt en getransformeerd tot de duivel. Overwonnen goden werden vaak duivels in de voorstelling van de overwinnende godsdienst, schrijft Maarten Timmer in zijn lijvige encyclopedie van Anima tot Zeus. Dit is een encyclopedie met begrippen uit de mythologie, religie, alchemie, cultuurgeschiedenis en de analytische psychologie. Hoe kon de natuurgod Pan uitgroeien tot slechts een verderfelijke betekenis, vroeg ik me af. In het oud-testamentische verhaal van Job is de duivel, of Satan zo je wil, nog één van Gods zonen en zelfs een vertrouweling van God. De oorsprong van het verhaal van Job wordt ergens gedateerd tussen 2000 en 1800 voor Christus. Maar in de loop van de tijd wordt de duivel steeds meer gezien als een grote tegenstander van God. Pas aan het begin van het christendom wordt de gestalte van de duivel duidelijker, schrijft Maarten Timmer. En we lezen in die encyclopedie: de eenzijdige, volmaakte, voortreffelijke en vlekkeloze Christusfiguur heeft voor het herstel van het evenwicht een psychische complement nodig. De figuur van Satan wordt van het godsbeeld afgesplitst en tot een zelfstandige gestalte gemaakt. Zo wordt de duivel de schaduw van het zelf. En dit is het archetype van ons innerlijke Christus. De duivel verwordt zo tot de duistere helft van de menselijke totaliteit. Aldus Maarten Timmer. Het komt mij voor dat wil je een voortreffelijke voorstelling maken, een ideaal beeld, en die functie heeft de Christusfiguur, dan moet je deze afzetten tegen zogenaamde kwade krachten om de voortreffelijkheid van de Christusfiguur te belichten. Maar realiseer je dat dit echter een menselijke projectie is, een idealisatie van de werkelijkheid. Willen wij onze voortreffelijkheid belichten, dan zijn we geneigd om gedrag of eigenschappen die dit beeld aantasten te verbannen naar ons onbewuste. En dit is het wezen van hetgeen we in de Jungiaanse psychologie de schaduw noemen. Jung formuleerde de schaduw als datgene wat we niet willen zijn en daardoor verbannen en vergeten. In de duivel hebben we dus al die schaduwdelen geprojecteerd. In feite zijn die schaduwdelen niet slecht. Het kan dus gaan om eigenschappen die een cultuur of samenleving niet welgevallig zijn, maar juist in een andere samenleving juist wel worden gewaardeerd. En ook in ons proces van conditionering leren we dat bepaalde gedragingen en eigenschappen niet worden gewaardeerd. We willen immers wel graag lief worden gehad. Verdonkere manen daarbij die aspecten van onszelf die door het gezin of de samenleving worden afgewezen. Maar toch zijn die schaduwdelen een deel van onze natuur en kunnen ons vanuit de diepte van ons onbewuste saboteren. Er is echter altijd een zekere angst om door deze schaduwdelen te worden overvallen. Hoe meer we ze echter onderdrukken, hoe neurotischer we worden. Vaker projecteren we onze schaduw op de buitenwereld. En we beschouwen deze schaduwdelen dus als iets duivels waar we in het openbare leven heftig tegen fulmineren, zoals we bijvoorbeeld in de sociale media zien geïllustreerd. Terug naar Rider Waite. In veel uitleggingen van de duivel wordt gezegd dat de duivel ons uitnodigt om onze schaduwdelen op te sporen en tegen het licht te houden. Deze zogenaamde innerlijke duivelse krachten kunnen uiteindelijk heel dienstbaar worden aan ons functioneren. Maar naarmate schaduwdelen worden onderdrukt, hoe destructiever we worden. Een voorbeeld uit mijn leven. Ik had altijd een grafhekel aan vrouwen die kunnen zeuren, jammeren, klagen en zichzelf daarbij gevangen houden in het slachtofferschap. Maakte me razend. Razend omdat ze hun potentieel braak laten liggen en dat vond ik pijnlijk en lelijk. Precies zoals mijn moeder vroeger kon doen. Ik wilde goddomme een volwassen moeder en geen jammermiep of treuzeltrut. Gelukkig ben ik zo niet, dacht ik. Oh nee, vroeg een fluisterend stemmetje pesterig. Maar ik legde dit stemmetje snel het zwijgen op. Tot ik op een dag, in paniek en ik jammerend, bij een vriendin op de bank zat. Blijkbaar was ik dus bevangen door de god Pan, die als een ambassadeur van mijn angsten gehoord wilde worden. En mijn vriendin zei, het is net of ik nu niet de volwassen Annemarie hoor, maar eigenlijk een heel klein, bang meisje. Haar uitspraak deed me beseffen dat mijn innerlijke jammermiep dat ik die onderdrukte. Ze was dus een schaduwdeel, maar ze mocht er niet zijn. Mijn jammermiep was eigenlijk nog een angstig, innerlijk kind die niets liever wilde dan door mij getroost, bemoedigd worden en ze wilde erkenning. Maar ik duwde haar steeds geïrriteerd weg. Ze paste immers niet bij het stoere, moedige beeld van mezelf dat ik graag aan de buitenwereld wilde laten zien. Toen ik me dat bewust werd en meer erkenning gaf aan mijn innerlijk bange kind, verdween de ergernis naar vrouwen die in de jammermodus zitten. Ik ben eindelijk in staat om deze vrouwen te bemoedigen en te inspireren. Juist ook vanuit mijn eigen ervaring, omdat ik zo goed weet hoe je bevangen kunt raken door die innerlijke angsten uit de kindertijd. Ook hele gemeenschappen of culturen kunnen schaduwdelen hebben. Naarmate de schaduw van een cultuur wordt onderdrukt, hoe destructiever ze naar buiten toe opereren. En we zien iets dergelijks ook gebeuren op geopolitiek niveau. Het zijn de duistere, onderdrukte krachten die oorlogen en geweld kunnen initiëren. Wat nodig zou zijn, is bewustwording en eerlijkheid. Maar juist kenmerkend voor autocratische machthebbers is het verlies van de connectie met hun eigen natuur en de connectie met de ziel. Veel van deze machthebbers ontbeert het aan eerlijke zelfreflectie. De ziel is in archetypische zin het vrouwelijk aspect in de mens. En we zien juist in dergelijke autocratische machtsstructuren dat deze machthebbers het onderdrukte vrouwelijke in zichzelf naar buiten projecteren. Onderdrukking heeft alles te maken met de angst om door datgene wat we onderdrukken te worden overheerst. In wezen zijn we dan disconnect met de ziel, het vrouwelijk principe. En dat is een ziekelijke vorm van vervreemding, dat we ook kunnen beschouwen als een vorm van dissociatie. De angst voor het vrouwelijke is de kern van het patriarchaat dat al zo'n 5000 jaar bestaat. En ik heb het hier in mijn podcasts regelmatig over. Het vrouwelijke werd door haar vermogen om te baren al duizenden jaren gelieerd aan de aarde. En nog steeds spreken we over moeder aarde. Maar we hebben eerder gezien dat het aardse bestaan door de kerkleraren werd gezien als een vergissing. De angst voor het aardse bestaan met haar rampen, ziekte, pijn en lijden werd gezien als de schuld van de vrouw, van Eva. Die nu ook gekoppeld werd aan de rauwe oerkracht waar de duivel model voor staat. De vrouw zou paren met de duivel en daardoor de oorzaak zijn van pijn, lijden, ziekte en rampen in de wereld. Deze zienswijze bereikte in West-Europa haar hoogtepunt in de 13e en 14e eeuw en werd geprojecteerd op de heks. Al het onheil werd toegeschreven aan de duivel en de vrouw. En de heks was zijn handlanger. We zien dus dat hier de duivel wordt gepersonaliseerd. In de 17e en 18e eeuw luwde het geloof in de duivel. En met de opkomst van de dieptepsychologie begon men de betekenis van de duivel als een extern wezen te relativeren. Carl Gustav Jung, kwalificeerde de duivel als een schaduwarchetype binnen het collectief onbewuste. De duivel werd gezien als de verpersoonlijking van het kwaad. Eerder heb ik gesteld dat de duivel het resultaat is van onderdrukking, van die aspecten die intrapsychisch, maar ook maatschappelijk of in politieke systemen geen recht van spreken hebben. Bij de duiding van Rider-Waite wordt ook gesteld dat de kaart van de duivel van ons vraagt te onderzoeken in hoeverre we eenzijdig gericht zijn op materiële zaken, waardoor we slechts door begeerte worden geregeerd. Ook daaruit ontstaat gedrag waardoor we moeder aarde en haar bewoners, zoals ook planten en dieren, kunnen schaden. Ik denk bijvoorbeeld aan exploitatie van moeder aarde, maar ook aan politieke besluiten waarin slechts macht en geld het leidend principe zijn ten koste van welzijn. Aan het slot. Bij iedere kaart van het druïdiek tarot worden vragen gesteld. En bij de duivel luidt een van de vragen: weten we hoe we de mysteries van moeder aarde onder ons en de grote geest boven ons kunnen ontvangen? Deze vraag impliceert een verbinding tussen de geest, de transcendentale wereld en het aardse bestaan. Of om het eenvoudiger te zeggen, er wordt gevraagd de spirituele dimensie wortels te geven in het aardse bestaan, zodat in ons denken en doen de universele wijsheid tot expressie kan komen. En dit genereert een ethiek die helpt om de kwade dynamiek als gevolg van de schaduw te transformeren in het perspectief van ons individueel, maatschappelijk en mondiaal welzijn. Wanneer we dus bereid zijn onze eigen duivel in de ogen te kijken, kunnen we uiteindelijk heling brengen aan onszelf en aan de wereld. Ik zou nog heel veel meer willen vertellen, maar voor het moment laat ik het hierbij. Weet ook dat de onderwerpen als het ware in elkaar grijpen. Het zou ook zinvol zijn om je te abonneren. Hoewel ik met mijn podcast jou wil inspireren, vind ik het ook leuk om verzoeken te ontvangen met betrekking tot onderwerpen. En dat kun je me laten weten via mail levensloopbegeleiding@gmail.com. Je kunt ook een kijkje nemen op mijn site www.annemariepeters.com. Dan kun je lezen wat ik zoal in de aanbieding heb. En oh ja, mocht je mijn podcast waardevol vinden, attendeer dan ook anderen op mijn podcast. Deel bijvoorbeeld in jouw social media. Dan zou je me geweldig helpen. Ten slotte, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.